Welkom bij de 38e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je Beurstalk de beste podcast voor beleggers vindt, sluit je dan aan bij Beurstalk Premium. Een abonnement kan per jaar of per maand en geeft je toegang tot podcast specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping en meer achtergrondinformatie. Een abonnement geeft je ook toegang tot de tips tracker. Je kunt met de tracker zien wat de performance is van de tips die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. Met je abonnement steun je de podcast financieel en levert extra rendement op in de vorm van verdiepende content, waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen maakt. En je maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. Easy Broker is een nieuwe partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met Sander van Essen van Easy Broker, waarin hij ingaat op de verborgen kosten bij brokers en hoe de kosten bij Easy Broker eruit zien en, niet onbelangrijk, welke rentes zij vergoeden. Uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws en de ontwikkelingen op de beurs en financiële markten met mijn gasten. Aan het eind van de podcast krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 38e aflevering van seizoen 3 zijn Edin Muzagic van OHV Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment en al een paar weken op rij is dat niet zo geweldig. Ook deze week, op dit moment, vrijdagmiddag, staat de AEX 1,7% lager dan een week geleden. Koen, wat verwacht jij? Daling komende weken verder of zijn we wel een beetje... Ja, gloort misschien licht aan de horizon?
Sell in May and go away, is dan de vraag.
Ja.
En dat zal de rode draad van deze aflevering worden, komt terug op wat gebeurt er in Amerika met de banken en is dat wel of niet een geïsoleerd verhaal, zoals heel veel mensen roepen, maar ik denk dat dat niet zo is. Het is een veenbrand en die veenbrand die komt ook terecht in de echte economie. En bedrijven gaan daar last van hebben. Dat hebben we ook al bij wat cijfers de afgelopen periode gezien. Dus gaat het moeilijk worden? Ja, het is al een tijdje moeilijk. En ik denk dat je heel goed moet gaan kijken naar waar het onderscheid zit tussen de verschillende bedrijven.
Kortom, voorlopig nog even...
Ja, we gaan met de economie niet tegen dat betonblok aan waarin je gedacht had. Want er blijven heel veel sterke cijfers komen. Tegelijkertijd zijn er ook wel ontwikkelingen waarvan ik denk van nou, dit kon wel eens een behoorlijke trigger zijn de andere kant op. Zoals die bankencrisis.
Edin, wat denk jij voor de beurs komende weken?
Ik denk dat het sentiment nog wel even naar blijft. Kijk, wat je hier ziet is, waar we het afgelopen maanden met z'n allen heel vaak over hebben gehad, die renteverhogingen die de Fed en de ECB en andere centrale banken zijn begonnen in het voorjaar van vorig jaar. We weten allemaal, daar hebben we het ook vaak over gesproken, die beginnen effect te krijgen na enige vertraging. Nou, het is nu ongeveer een jaar verder. Dit zijn de eerste effecten daarvan. Het remt de activiteit af. Het zorgt ervoor dat een aantal problemen die er onder de oppervlakte waren, die worden nu zichtbaar door die hogere rentes. En ik heb niet het idee dat dit heel snel overwaait. En om even aan te sluiten bij Koen, sell in May en go away. En dan gaat het volgens mij verder met en come back in september. Ik heb ook niet het gevoel dat het zo lang zal gaan duren. Dus in mijn optiek voorlopig nog narigheid. Maar het zou me niet verbazen als het vanaf zo'n beetje de zomer met het mooie weer, dat ook op de financiële markten het weer iets mooier wordt.
Nou, dat is nog wel een lichtpuntje. Daar ben je dus iets voorzichtiger, Koen.
Nou ja, kijk, ik denk, maar dat hoort ook bij beleggen, er is altijd een wall of worries. En het donkerste is het vlak voordat het licht wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de cijfers van Meta, om maar heel even te kijken. Half jaar geleden dachten we allemaal van nou, het is ongeveer klaar met Zuckerberg en hij heeft alles tegen. En vervolgens weet hij die boel toch om te draaien. Dus voorspellen is en blijft super, super, super moeilijk. En blijven er hele moeilijke aspecten komen? Ja, want komend vanuit COVID werd het opgevolgd door andere lockdowns, door inflatie die er opeens kwam. En nu wordt het gevolgd door een bankencrisis. Ja. Dus er is altijd wel weer een nieuwe crisis aan de horizon.
Ja.
En ik heb In het algemeen gesproken het gevoel dat de tweede helft van het jaar als geheel niet zo'n hele mooie periode gaat worden. Want volgens mij is het belangrijkste wat gaat gebeuren en waar we met z'n allen straks achter moeten komen. Kijk, die markt, met name in Amerika, als je naar de koersen kijkt en je zou niet weten wat er economisch speelt en zich afgespeeld heeft, zou je niet zeggen dat er heel wat aan de hand is. Ik heb het over afgelopen maanden. Mm. En mijn verklaring daarvoor is dat die markt heel sterk drijft op de verwachting dat de Fed nu is gestopt met rente te verhogen en vervolgens de rente fors zal gaan verlagen in de tweede helft van het jaar. Als we het over begin 2024 hebben, dan verwacht de markt de Fed-rente van ongeveer 4%. Dat is ruim 1 procentpunt minder dan nu. Dat is behoorlijk.
Ja.
Als dat niet uitkomt, dan heeft de markt straks wel een probleem. Want wat er in de koersen verwerkt zit, is die aanname dat de Fed de rente gaat verlagen.
Nou, heeft hij ook gesproken. Jerome Powell, de president van de Fed, want hij heeft de rentebesluit genomen, volgens verwachting met 0,25% verhoogd. Heeft hij wat jou betreft nog meer duidelijkheid gegeven over dat rentebeleid de komende maand?
Ik heb het volgens mij hier ook al eerder gezegd. Ik vind die man echt een meester communicator. En dat was in mijn optiek afgelopen woensdagavond niet anders. Het was een hele lastige persconferentie voor hem. In de eerste plaats omdat hij natuurlijk een vraag zou krijgen over hoe zit het nou met die Amerikaanse regionale banken. Nou, daar is geen goed antwoord mogelijk van hem. Want als hij niet zou zeggen, dan zou iedereen denken, hey, dat is toch ook heel raar. Als hij zou zeggen, nou weet je, ik maak me ook hele grote zorgen, dan heb je echt chaos. Dus het enige wat hij kon zeggen is wat hij heeft gezegd. De banken staan er goed voor en er is geen reden tot paniek. Maar ja, dan kijken de mensen naar het nieuws en denken, ja, maar dat is volstrekt ongeloofwaardig.
Ja.
Dus, maar even afgezien daarvan, ik vond het heel goed dat hij, dat hij zich ook niet gecommitteerd heeft aan die renteverlagingen. Want dat kan nu niet. Hij zal ook moeten afwachten hoe die inflatie zich ontwikkelt, hoe de economie zich ontwikkelt. De onzekerheid is groter dan die normaal gesproken is. Dus af en toe siert het ook een centrale bankier om tussen de regels door te zeggen, jongens, wij weten het ook niet en we gaan het ook maar zien.
Blijf je wel in het duister, hè, Koen?
Ja, maar dat is ook het enige eerlijke wat er is. Het is ook een vorm van duisternis. Want je weet het niet met 100% zekerheid. We weten dat de vertragingstijd tussen actie van een centrale bank en het effect op de economie, die is waarschijnlijk korter geworden. Maar daar zit nog steeds een vertragend effect in.
Mm.
Ik heb het wel eens vergeleken met het remmen van een vrachtauto van 30 ton met een paar kleine trommelremmetjes. Dat duurt heel lang voordat hij stilstaat.
Ja.
En dat is hier ook het geval.
Ja.
En als hij zich wat sterker gecommitteerd had aan wat dan ook, of doorgaan met renteverhogingen, of stoppen, of rente verlagen, dan loop je als Fed enorm risico dat omdat die onzekerheid groot is, dat je over 2-3 maanden echt van koers moet gaan wijzigen. En dat zou funest voor de geloofwaardigheid van de bank zijn. Dus ja, als belegger denk je, ja, maar hier heb ik nog steeds niks aan. Maar ik denk dat je hier toch meer aan hebt dan als die zich wat uitgesprokener had uitgelaten woensdag. Met alle gevaar dat het gewoon niet uitkomt.
Nou, hadden we ook nog Lagarde. Heb je er nog naar geluisterd, Koen? Het is de persconferentie.
Ik heb het niet live meegekregen, maar Eden misschien
dat
wel.
Jammer.
Dat is wel jouw.
Dat is echt jammer. Ja. Want over het algemeen ben ik niet heel vaak fan van de ECB en van de persconferenties. Maar ik moet zeggen dat de persconferentie van mei en de besluiten van mei tot de top 3 van de ECB behoren.
Oké.
Okay. Nou, zoals wel fair,
omdat,
ja.
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 Waarom?
Nou, in de eerste plaats omdat ze toch de rente verhoogd hebben. Het enige wat ik daar jammer aan vond is dat ze niet 50 basispunten hebben gedaan, of 25, maar goed. Maar als je volgens luistert naar de president van de ECB, er zijn toch een aantal dingen die de burger toch heel veel moed en hoop geven. In de eerste plaats dat ze meermaals heeft gezegd, luister eens, alle bestuursleden van de ECB die zijn het erover eens. We zijn vastberaden om inflatie terug te knuppelen naar die 2%. Iedereen is het erover eens dat daarvoor meer renteverhogingen nodig zijn. En we gaan niet pauzeren. En als ze zegt iedereen, dat betekent zo ook bestuursleden uit het zuiden van de muntunie. En dat is een hele grote winst.
Ja, maar dat betekent, daar is dus wel overeenstemming over, maar misschien niet over dat kwartje of een half procent. Wat jij zei, ik had liever een half procent gezien. Er zijn misschien ook wel bestuurders geweest.
Maar goed, Rob, het is een hele grote winst dat ze vervolgens later in de persconferentie zei, we hebben besloten 25 te doen. Er zijn een aantal bestuursleden, en je kunt zo de namen bij je tekenen, die voor 50 hebben gepleit. Maar er was niemand, zei ze, die heeft gezegd, laten we niks doen. Ja, en dat is in de marge, is dat toch winst. Want dat betekent dat werkelijk iedereen in het bestuur van ECB overtuigd is van waar we het ook hier in eerdere uitzendingen over hebben gehad. Ook na deze renteverhoging geldt dat je loopt als de ECB, zeker als de ECB, nog steeds achter de feiten aan. De rente is nog steeds veel te laag. En het was voor de beleggers op korte termijn misschien goed nieuws geweest als de ECB had gezegd, nou dit is hem en daarna stoppen we. Maar je belegt op langere termijn en dan is zo'n stoere taal van de ECB eerder goed dan slecht nieuws.
Op de rem dus, Koen. Wanneer verwacht jij dat we bijvoorbeeld in Europa wat afvlakking gaan zien of vermindering? Die is natuurlijk al aan het dalen. Wat is jouw inflatieverwachting?
Nou ja, ik denk, kijk, heel veel verschillende componenten van inflatie. Zelf had ik verwacht dat de olieprijs nu niet op het laagste niveau in een wat langere tijd zou noteren. En dat de energiecomponent van inflatie hoger zou blijven. Andere componenten van inflatie, daarvan denk ik dat die nu al sneller beginnen te dalen. Zeker als je het meet ten opzichte van een jaar geleden. Over het algemeen voor de consument energierekening is beter dan een jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat ik, ja, kijk, die renteverhogingen gaan gewoon echt een heel duidelijk, toch cold turkey effect hebben voor iedereen die zwaar in de financiering hangt.
Ja.
En dat zijn uiteindelijk ook burgers met een hypotheek. Heel veel mensen zullen dat op enig moment gaan merken. Of dat nou.
Maar Koen, de lonen gaan ook flink omhoog.
Ja, lonen gaan omhoog. De vraag is of het allemaal gelijke tred houdt. Meestal niet.
Het zal ook per sector verschillen.
Ja, het zal per sector verschillen. En dat is misschien ook maar een fijne inhaalslag die ervoor zorgt dat de boel niet heel hard in elkaar stort. Bedrijven gaan het daar wel heel lastig mee hebben. En ik denk dat je ook heel goed moet gaan kijken, maar dat is misschien voor later in de uitzending. Ja, dit heeft wel een heel groot effect op welke bedrijven wel en welke niet.
Ja, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar als ik nog even aan jou voorleg, Edin, jouw inflatieverwachting. Onderschrijf jij het verhaal van Koen of sta je er iets anders in?
Ik zie een heleboel structurele dingen die inflatie in de komende jaren eerder hoger zullen houden dan wat we gewend zijn te zien afgelopen 20, 30 jaar dan lager. En ik zie toch die centrale banken zoals de Fed en de ECB niet ver genoeg gaan met het bestrijden van huidige hoge inflatie. Dat zie je bij de Fed al. De Fed stopt bij 25%. Dus daar stoppen ze al met rente te verhogen, terwijl je heel makkelijk een case kunt maken dat dat niveau nog steeds ontoereikend is om inflatie daar heel stevig aan te pakken. Dus voor de komende jaren, door al dit soort zaken, denk aan demografie, deglobalisering en alle de transitie die we doen van fossiele brandstoffen naar andere vormen. Dat zijn allemaal zaken die voor mij als belegger heel snel erop wijzen dat ik ergens rekening houd met inflatie tussen de 2 en 4 en 5% per jaar de komende jaren.
En als je kijkt naar inflatie afknijpen, jullie zeggen van nou ja, ze zijn eigenlijk nog niet klaar. Dat geldt dus voor de ECB en de Fed. Zeker ook als je kijkt naar de arbeidsmarkt in Amerika. Die ADP-cijfers deze week, die duiden erop dat er nog steeds geen rust komt op die Amerikaanse arbeidsmarkt, Koen. Denk jij dat dat nog heel lang zal aanhouden? Bijvoorbeeld door demografische ontwikkelingen? Of?
Nou ja, kijk, een hele belangrijke in de demografische ontwikkeling is het immigratiebeleid. Daar zie ik niet op hele korte termijn verandering in komen. Net zoals dat de wisseling van een republikein naar een democraat er niet voor gezorgd heeft dat opeens Mexicanen wel weer welkom waren. Dus dat probleem zal beter getackeld moeten worden. Wat wel een wat hoopvoller signaal is, is dat het aantal vacancies wel begint te dalen. En ja, dat zou op termijn wat meer rust moeten gaan geven.
Hmm.
Dus ja, ook hier weer, ergens mogen we ook wel blij zijn dat die banenmarkt nog enigszins sterk blijft. Want anders hadden heel veel bedrijven in de loononderhandeling een veel sterkere positie gehad om niet te verhogen. Wat ook weer veel meer gevolgen zou hebben gehad voor het consumentenbestedingen.
Zou jij een stem met knikken?
Ja, kijk, wij zijn allemaal gewend om die eerste vrijdag van de maand te kijken naar het hoofdcijfer. Hoeveel nieuwe banen zijn erbij gekomen? Het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek geeft ook een hele sloot cijfers daarachteraan. Dus daar moet je ook naar kijken. En wat je bijvoorbeeld vorige keer daar mooi zag, is dat de lengte van de gemiddelde werkweek afgenomen is. Nou, dat klinkt bijna archaïs, maar het zegt wel veel. Want een doorsnee Amerikaanse werkgever, als die merkt dat er toch wat minder te maken valt, de eerste reactie is om tegen zijn werknemers te zeggen, iets minder werken per week. Dus dat kun je als opvatten, als dat die arbeidsmarkt die echt oververhit was, dat die toch langzaamaan aan het afkoelen is geslagen. Nou, als ik de ramingen en verwachtingen die zo leven mag geloven, dat de economische groei in Amerika in het tweede deel van het jaar behoorlijk zal afkoelen en misschien zelfs in een recessie zal komen. Ja, weet je of je het nou leuk vindt of niet? Bij een recessie of hele lage economische groei, dat gaat gepaard met oplopende werkloosheid.
Ja, en een dalende inflatie.
Ja. Ja.
Dus wordt meestal gezien als het beste recept. Ja, je hebt het al over een recessie. Koen, hoe groot acht jij die kans? Want aan de ene kant geeft Edin nu aan van op die arbeidsmarkt zie je al wat verzachting, laat ik het zo zeggen. En aan de andere kant zie je inderdaad de olieprijs ook behoorlijk naar beneden komen. En ja, dat wordt soms ook wel eens gezien als een recessieindicator. Voor jou ook?
Ja, ik denk wel dat je... Kijk, een aantal verwachtingen die ten grondslag lagen aan de voorspelling voor een hogere olieprijs zijn niet uitgekomen op de manier waarop we het gedacht hadden.
Hmm.
De heropening van China heeft niet tot de economische activiteit geleid die we grosso modo voorspeld hadden. Dus als dat tezamen met een aantal andere componenten ervoor zorgt dat er minder vraag naar olie is, wat ook maar heel weinig verschil hoeft te zijn, hè, dan is dat een indicator.
Maar je zei al aan het begin dat we gaan niet als een dolle op een betonnen muur af.
Nee, dat verwacht ik nu niet op basis van... dus enerzijds, EDP geeft aan, er is nog heel veel vraag naar arbeid. Ik vind het ook wel logisch dat als je net heel erg lang gezocht hebt naar mensen, dat je ze dan niet van de ene op de andere dag de laan uitstuurt. Hè? Dat is gewoon... Maar dat je ze wel, zoals Edin terecht zegt, korter laat werken. Dan hou je ze wel in dienst. Maar laten we ook niet gewoon de kop in het zand steken. Als we grote sectoren die aan de basis staan van de hele cyclus, de bouwsector, als we daarvan horen dat het niet een terugval is, maar een wegval. Dat is een signaal. Dat komt ook door de hogere rente. De bankencrisis, of het nou wel of niet jouw bank is die geraakt wordt, maakt in deze niet uit. Alle banken zijn minder scheutig met het verstrekken van krediet. En zullen ook die kredieten die ze verstrekt hebben zorgvuldiger monitoren en misschien ook wel gaan zeggen, hey, beste ondernemer, we hebben jou dat krediet verstrekt, maar we willen dat je versnel gaat aflossen, want we zien hier en hier je omzet wat terugvallen. Wij willen versnelde aflossing. Of de dekking van datgene wat je ons in onderpand hebt gegeven is minder waard. Ja? Kun je even versneld aflossen.
Bankencrisis. Ja, je noemde het al. Je zei het is een veenbrand wellicht. Hoe kijk jij naar die bankencrisis, Edin? Want het is steeds een ander dominosteentje. Elke week denken we van het is afgelopen. Nu is er weer Westpac wat een probleem is.
Dit gebeurt nu in een omgeving waarin de hoofdemotie, met name op Amerikaanse markten, pessimisme is. En dat betekent als je het over die banken, regionale banken in Amerika hebt, er is altijd wel een zwakste schakel in het geheel. En gisteren is het First Republic geweest. En vandaag is het bank B en morgen is het weer een nieuwe bank. Dus zolang dat gevoel en die emotie van pessimisme de boventoon blijft voeren, blijf je dit soort dingen houden. Daar komt nog bij dat deze banken, die hebben in ieder geval twee problemen, misschien wel drie problemen. Eén is dat hun klanten heel makkelijk en heel goedkoop hun geld weg kunnen halen. Als ze maar om wat voor reden ook denken, met mijn bank zit het niet goed, ben je zo weg. En daardoor kan ook een gezonde bank een probleembank gaan worden, zonder enige reden. Dat is één. Twee, veel van die regionale banken die zitten nogal fors in het commercieel vastgoed. De leegstand is schrijnend in Amerika. Ik geloof dat eind maart 19% van alle kantoren stond leeg. Voor een deel structureel, want mensen werken meer vanuit huis dan daarvoor. En als we het over recessie-indicatoren hebben, de rentecurve is zwaar omgekeerd in de VS. En dat raakt de kern van het businessmodel van een bank. Want als we die bank ontleden van alle dingen die ze doen, in de kern trekt een bank kort geld aan en betaalt korte rente om het lang uit te zetten en lange rente te ontvangen. En een normale rentecurve, daar zie je dat de lange rente hoger is dan de korte rente. Dus je maakt winst, om het even zo te zeggen. Als de rentecurve omgekeerd is, zoals nu, dan is dat onmogelijk goed nieuws voor het businessmodel van de banken. Dus deze banken hebben nu ineens met heel veel van die negatieve ontwikkelingen te maken. Maar Rob, vergeet niet, we hebben het uiteindelijk over beleggers en financiële markten. Mm. En als de koersen maar hard genoeg blijven zakken, zal er ergens een keer in Amerika iemand zijn die nuchter naar de cijfers kijkt en tot de conclusie komt, ja, maar tegen deze koersen, ik ga niet meer verkopen, ik ga kopen. En dat moment gaat echt komen.
Ja, je had het net over een veenbrand, Koen. Dat het toch nog wordt opgepikt door beleggers en gaat stijgen. Of gaat misschien, Edin schetst een probleem achterliggend bij vastgoed, dat die veenbrand misschien wel een uitslaande brand wordt en een grotere vertrouwenscrisis.
Ja, dat ligt eraan hoeveel wind er doorheen waait. En kijk, ik heb hier en op andere plekken meermaals herhaald dat wij liever niet in banken beleggen. Ik heb ze de darkroom van de financiële wereld genoemd. Het is in zichzelf, wij moeten, als wij relaties onboarden en iets met derivaten zouden doen, moeten we mensen daar allemaal disclaimers voor laten tekenen. In de basis is een bank één groot hefboomproduct.
Een hedge fund.
Een hedge fund. Ik heb wel eens eerder gezegd, je moet je afvragen waarom banken op financiële markten genoteerd staan. Wie is daarbij gebaat? Want dit soort dingen kunnen dus in een snap of a second kan een gezonde bank doodziek zijn. Hm. En op sterven liggen. Dat hebben we nu gezien. En wie is daarbij gebaat? De shortseller, misschien. Ja, we kunnen dan achteraf zeggen van ja, die banken die hebben toch te veel risico genomen. Maar het is water under the bridge. En een bank, nogmaals, ik heb het eerder gezegd, ik blijf het herhalen. Het is nooit een geïsoleerd probleem als een bank in de problemen komt. Silicon Valley Bank niet. De sociale verzekeringsbank met dezelfde afkorting niet. Maar ook een Credit Suisse en een UBS niet. Ja? Hoe groter ze worden, too big to bail, ja, dan worden ze echt een heel groot probleem. Hm. En de parallel met 2008, Bear Stearns ging in maart om. Dat weet bijna niemand meer. Maar die werden gered door, ik geloof, Morgan Stanley. En een half jaar later was Lehman aan de beurt.
Gaat niet in één keer.
Het gaat niet in één keer. Want je weet niet exact wie er allemaal blootstelling heeft naar First Republic en dingen. Je hoort het altijd pas achteraf. Ja? Als je hoort dat er een vliegtuig is neergestort, heb je niet meteen de passagierslijst. Maar een paar maanden later wel. En dan weet je dus wie er allemaal in de problemen zijn.
En als we inderdaad naar een omgeving gaan waarin de inflatie toch structureel hoger blijft liggen de komende jaren, omdat de centrale banken het niet kunnen of niet willen stevig bevechten, dan moet je dus rekening houden dat die in principe abnormale omgekeerde rentecurve, dat die wel eens lang abnormaal kan blijven. Want bij hogere inflatie dan wat we zijn gewend, dat betekent dat de lange rentes hoger worden. En als een belangrijke bron van inflatie is het onvoldoende aanpakken daarvan door de centrale banken, dat betekent bijna per definitie dat korte eind heel laag blijft. Mm. En als ze dat dan als het ware over dat bankenlandschap leggen, dan zou je kunnen zeggen dat nog steeds de kern van het businessmodel van banken zou wel eens een hele lastige jaren mee gaan maken. Structureel lastige jaren.
Mm. Sombere conclusie. Voor we naar het bedrijfsnieuws gaan, ga ik eerst eventjes nog één punt aanstippen, macro, namelijk de Europese begrotingsregels. Die zijn soepeler aan het worden, althans daar werkt Europa aan, tot ongenoegen van de Duitsers. Zo worden de eisen met betrekking tot schuldreductie verzacht. Koen, hebben de Duitsers een punt? Of zeg jij van nou, misschien is het wel goed en waren ze te rigide?
Nou ja, kijk, ik ben eigenlijk wel eens met datgene wat Eden net al bepleit heeft. Je wil een strenge, onafhankelijke centrale bank hebben. En daar hoort bij dat er ook Duitsers in het comité zitten. Die heel strak op de wedstrijd zitten. En dat het niet een kwestie wordt van laat het allemaal maar lopen. Want nu komen we in een periode waarin we echt even die cold turkey moeten nemen om af te kicken van al die jaren waarin we eigenlijk money for nothing uitgedeeld kregen. En als er iets misging in de financiële markten, dan ging het loket van de metadonbus van de ECB of welke andere centrale bank ging weer open. Ja, dat is nu voorbij. Het loket van de metadonbus is dicht. Sterker nog, de metadonbus staat niet meer op het stationsplein. En beleggers moeten het nu zelf regelen.
Wat vind jij van die versoepeling, aanstaande versoepeling, Eden?
Nou ja, jouw vraag was, heeft Duitsland gelijk met het standpunt? Ik zou bijna willen zeggen ja en nee. Ja, ze hebben wel een punt, want doorgaan met verder versoepelen van regels die al soepel waren en waar bijna niemand zich aan hield, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarbij je echt kunt afvragen, heb je nog überhaupt fiscale regels in Europa? Of zijn het gewoon maar wat vrijblijvende afspraken die je met z'n allen overeenkomt? Dus wat dat betreft hebben ze zeker een punt. Want als je dit probleem niet alleen niet aanpakt, maar groter laat worden, dan zet je in de toekomst heel veel op het spel, tot aan de muntunie zelf.
Ja.
Dat is één. En nee, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat op dit moment erop blijven hameren dat alle Europese landen redelijk snel hun schulden moeten reduceren. Waarbij geldt, hoe hoger je schuld, des te grotere stappen je moet zetten. Ja, dat is natuurlijk, daar hoef je geen econoom voor te zijn. Dat is funest voor de economie van dat land. En daarmee kun je echt afvragen of het überhaupt zo aan de dijk gaat zetten. Want schulden, staatsschulden, drukken we uit in percentage van economie. Dus als je schuld in euro's gaat reduceren, maar daardoor de economie niet groeit, kan het beste zo zijn dat je staatsschuld als percentage van economie groter wordt. Dus ik denk dat je hier als Europa voor een bijna onmogelijke opgave staat om toch een beetje geloofwaardige regels af te spreken waar iedereen zich aan kan en wil houden en die ook nog eens op termijn zoden aan de dijk gaan zetten. Nou, Rob, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben een heel optimistisch iemand in de kern. Maar zelfs deze optimist heeft hele grote moeite om te zien hoe je een Europese afspraak die voldoet aan deze randvoorwaarden kunt gaan maken.
Ja, ik zei al, we gaan naar bedrijfsnieuws. En dan wil ik aftrappen met Carl Icahn. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Koen, hij is de godvader eigenlijk van de activistische belegger. En mensen die het economisch nieuws lang volgen, die kennen hem goed. Maar hij ligt nu zelf onder vuur van Hindenburg Research. Hier al vaker aan tafel besproken. Dat is een shortseller en die zegt dat de resultaten van Icahn Enterprises beroerd zijn. Deelnemingen zijn overgewaardeerd. En de dividenduitkering aan retailbeleggers, dat lijkt meer om een piramidespel. Wat dacht je toen je dat las?
Nou ja, een Hindenburg. Kijk, Carl Icahn is zeer uitgesproken in wat hij doet. Hij is nu in gevecht met het bestuur van Illumina. Hij heeft in het verleden McDonald's op de loep gehad. Hij heeft Herbalife op de loep gehad. Hij heeft Transworld Airlines opgeknipt. Daar heeft hij in het verleden miljarden mee verdiend. En hij steekt zijn nek hoog boven het maaiveld uit. Een van de grotere donateurs van Trump. De man heeft plat gezegd een hele grote mond.
Ja.
En dat is niet erg. Maar dat betekent ook dat je zelf onder vuur kan komen te liggen. En je zaakjes heel goed op orde moet hebben. En nou, nu blijkt is dat Hindenburg, die ook eigenlijk als activistische aandeelhouder hun huiswerk heel goed en onafhankelijk doen. Die zeggen, ja luister, de waarderingen zijn allemaal overgewaardeerd. Hè, dus veel te hoog in de boeken gezet. Icahn heeft heel veel vreemd vermogen. Daar gaat hij steeds meer last van krijgen. Hè. De stijgende rente is voor hem ook een heel groot probleem. Plus, ja, hij keert ook heel veel dividend uit. Met name aan zichzelf. Hm. En ook aan die retailbeleggers. Nou, als je zo'n rapport krijgt, wat in de basis gewoon heel goed onderbouwd is door Hindenburg. En zijn enige reactie is, de reactie van Icahn. Ze brengen, dit is een opportunistisch rapport. En Hindenburg wil geld verdienen aan deze positie. Nou, volgens mij is dat de essentie van beleggen. Dat je geld wil verdienen aan een positie. Maar dat je ook behoorlijk op je plaat kan gaan. Als je je huiswerk dus niet goed gedaan hebt.
En het lijkt een beetje wat hij zelf altijd doet bij andere partijen.
Ja, en gegeven de koersval die hieruit naar voren komt, kan dit ook wel een self-fulfilling prophecy worden voor Icahn. Hij heeft er heel veel geld onder geleend met als tegenwaarde de aandelen van Icahn zelf. Zijn rentelasten lopen op, want die lopen bij iedereen op. De koers van zijn eigen bedrijf staat onder druk. Ja, het kan dadelijk zomaar zijn dat inderdaad laat ik zeggen, ik wil het niet direct een piramidespel noemen, maar een van de hele belangrijke pilaren onder de tafel, die is er nu toch wel onderuit geschopt en het boel staat wel serieus te wankelen.
Ook weer een voorbeeld, als je dat niet gerealiseerd had als belegger, dan zou je dit misschien kunnen aangrijpen om het wel te doen. We zijn bezig, misschien al gestart, aan een nieuw tijdperk. En dat is wezenlijk ander tijdperk dan wat we zijn gewend te zien afgelopen 20, 30 jaar.
Ja.
En dit zijn allemaal hints, signalen, ontwikkelingen die in mijn optiek daar gewoon heel sterk op wijzen. De omgeving waarin je opereert wordt anders. Ja. De wereld is al anders. De jaren die voor je liggen, die zullen steeds minder overeenkomst hebben met de jaren die je achter je hebt gehad.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Nou, misschien wel positief nieuws. Koen, ARM, een Britse ontwerper van chips, heel groot bedrijf, onderdeel van SoftBank. Maar SoftBank gaat het naar de beurs brengen. Het is veel om te doen geweest ook, omdat het kritische technologie is die ze hebben. Zou je het een mooi aandeel vinden om in te beleggen?
Nou, ik denk dat zeker over de wat langere termijn is de chipindustrie natuurlijk blijft heel interessant om in te beleggen. Ik vind het ook wel een heel mooi en positief signaal dat die IPO-markt een beetje terug begint te komen en ook succesvol terug begint te komen. Johnson & Johnson heeft afgelopen week een consumentenonderdeel naar de beurs gebracht en dat is een hele succesvolle IPO geweest. Dus enerzijds, ja, die chipsector, ondanks alle moeilijkheden die er op dit moment gelden, vind ik interessant. En ik vind het ook een heel belangrijk signaal dat de markt voor IPO's weer terug begint te komen.
Ja.
Dat betekent dat gezonde bedrijven wel een succesvolle mogelijkheid hebben om naar de beurs te gaan.
Ja. Ben je ook positief voorlopig over de chipsector?
Voorlopig en hoe ver je ook naar de toekomst kijkt, wordt het voor mij in ieder geval heel lastig om daar negatief over te zijn.
Ik bedoel, structureel goed.
Ja. Alles wat wij als maatschappij de komende jaren willen doen, komt uiteindelijk neer op nieuwe technologieën, toepassingen daarvan. En daar kun je heel veel woorden over zeggen, maar in de kern kun je niet zonder chips. Alleen maar lof daarover.
We gaan naar bedrijfscijfers en ik wil aftrappen, Koen, met Shell. Maakte een winst van 10 miljard dollar in het eerste kwartaal. Stijging van 6%. En tot onvrede van de politiek, milieuorganisaties en vakbonden gaat het grootste deel van die winst naar de aandeelhouders. In de vorm van dividend en inkoop eigen aandelen. Is dat verstandig beleid? Want Shell zegt wij willen onze waarde opkrikken naar het niveau van Exxon. Onze Amerikaanse concurrenten, we zijn te goedkoop. Dus we moeten dit doen.
Ja, ik ga een herhaling vallen, Rob.
Nou, zeg maar.
Ik vind het jammer dat ze dit besluit nu nemen. Dat ze dividend proberen te stutten. Ik zou liever hebben dat ze voor de lange termijn transities inzetten. Die het risicoprofiel van het bedrijf op lange termijn ook ontzettend omlaag zouden kunnen brengen. Het is niet alleen dat een transitie naar groene energie beter is voor het milieu. Het is ook beter voor de toekomstige cashflows van het bedrijf. Want nu is je belangrijkste ingrediënt bepalen van de waarde, de prijs van olie, die bepaald wordt, die heel fluctuerend is en fluctueert door invloeden buiten je eigen invloedssfeer.
Ja.
Dan wil je toch veel liever een bron van energie hebben die je verkoopt, die je omzet, die heel constant is, die niet afhankelijk is van geopolitieke spanningen, die niet afhankelijk is van tankers die wel of niet vastlopen of landen die met elkaar in oorlog zijn. Je wil afhankelijk zijn van een stroom energie die je op een makkelijke manier kan omzetten.
Ja, maar daarvan zegt topman Sawan, kijk, wij verdienen vooral meer geld omdat we efficiënter zijn gaan werken. We hebben een goede spreiding over de wereld en we kunnen efficiënter inspelen op de vraag naar olie en gas in de verschillende regio's. En hij zegt, ja, die alternatieve energiebronnen, windenergie, dat rendeert gewoon niet.
Nee, nog niet. Nee, dat klopt.
Dus zegt hij.
Daar is meer tijd voor nodig en hoe meer ze daar uiteindelijk. Kijk, ik denk dat het ook niet rendeert dat je achteraf te maken krijgt nu met speciale belastingen. Dat er misschien in de toekomst allemaal milieuheffingen aan zitten te komen. Een ABB in het verleden verwerkte op heel veel plekken asbest. Kreeg daar later allerlei boetes over. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat we op termijn naar een maatschappij toe gaan die zegt we willen nog veel hogere belastingen hebben op vervuilende energie of bedrijven moeten hun rommel uit het verleden opruimen. Of wat als dadelijk de schadeclaims van Groningen door de staat worden doorgelegd naar de aandeelhouders die daarvan geprofiteerd hebben, waaronder die van Koninklijke Olie. Ja, dat zijn allemaal onzekere factoren waar ik gewoon liever bij weg blijf. En dan kun je wel zeggen van nou, we verhogen het dividend en we paaien daarmee de aandeelhouders. Ja, dat is allemaal korte termijn.
En als we het over die maatschappij hebben, ik kan me ook voorstellen dat er nog twee zaken in loop der tijd anders gaan worden. Eén, dat men het niet meer accepteert dat dit soort grote bedrijven individuele afspraken over belastingen kunnen maken. Dat het gewoon niet meer geaccepteerd wordt, punt. En twee, dat de mate van subsidies die nog steeds gegeven worden, dat ook steeds moeilijker wordt voor de politici om te verkopen. Ja, en dat zijn toch twee zaken die voor dit soort bedrijven heel belangrijk zijn.
DSM, die publiceerde voor het laatst, want ze zijn gefuseerd met het Zwitserse Firmenich, die publiceerde afgelopen week voor het laatst hun eigen, zeg maar oude DSM-cijfers. Koers van het aandeel doet het niet goed, op een omzetdaling ook van 6%. Bedrijfsresultaat gekelderd met 34%. Last van inflatie, hoort het lievelingetje in de AEX, Koen?
Ja, heel lang onder feiken.
Ja,
en ik denk dat ze daar de afgelopen jaren nog wel ruggenwind van hebben gehad. Ook met de weg die ze ingeslagen zijn. Het is een bedrijf dat door de jaren heen zich steeds fantastisch heeft getransformeerd naar de nieuwe wensen van de maatschappij en mee is gegaan. Wat dat betreft zou Shell daar een heel mooi voorbeeld aan kunnen nemen. Hmm. Maar daar hoort altijd bij dat je ook een periode hebt waarin je door die groeipijnen en die transitiepijnen heen moet. En dit is er denk ik één van. Voor de langere termijn vind ik het nog steeds een heel interessant bedrijf. Eerder, toen ze aankondigden een duo CEO-schap. Ja, daar ga je al. Weet je, dan verlies je toch een beetje die daadkracht. Ik ben blij dat ze daar nu ook van afstappen. Mm. Maar ja, nu even een lastige periode. Ik denk wel dat de dingen die ze ingezet hebben, dat die heel erg beloftevol zijn voor de toekomst. We gaan ons op een andere manier voeden. Dat kan niet anders. En DSM loopt daar toch in voorop. Ja. En dat komt wel weer een keer terug.
Ja, er iets aan toe te voegen?
Nou, alleen dat het feit dat ze overgenomen zijn door een Zwitsers bedrijf. Ja, dat kan geen slecht nieuws zijn. Want dat is een land wat heel efficiënt werkt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat door die overname DSM ook beter gaat lopen.
Apple, ook gekomen met cijfers. Daar keken veel beleggers naar uit als een belangrijke indicatie. Wat vond je ervan?
Zeker.
Koen?
Ik vond het een beetje een keeping up appearances show. Hm.
Dus niet onder de indruk.
Nou, ik zie hier twee iPhones op tafel liggen. Ja? En dat zijn we heel gewoon. Hè? We nemen een iPhone mee en als je gaat eten ergens, leg je hem op je tafeltje. Het is een soort van statussymbool. En je ziet ook vrij snel wat voor type het is. Veel minder, en dat zie je ook in de cijfers terug. Want de iPhone sales waren op zich nog goed. Ja. Met name het duurdere model. Dat had ook te maken met de inhaalslag. Productie heeft stilgelegen door COVID in China. Het klinkt alweer heel lang geleden als we het daarover hebben. Maar dat is maar een kwartaal geleden. Dus er is een soort van inhaalslag die er plaats heeft gevonden. Maar die iPhone sales, die zijn nog wel redelijk oké. Maar de MacBooks en de iPads, brace, dat is echt gewoon -30%. Mm. Dus dat betekent dat mensen niet meer die nieuwe desktop, laptop kopen. Die natuurlijk ook heel vaak in de... Ik weet dat Aiden een iPhone heeft, want dat kan ik zien. Ja, maar ik weet niet wat voor... dat is geen iPhone?
Dat is een Samsung.
Oh, dat is een Samsung. Nou, hij lijkt er heel erg op. Je weet veel minder snel wat voor laptop iemand heeft. Ja. Of wat voor desktop die heeft. En prima, daar gaan we nog wel een jaartje mee door. Maar als er toch een heel duidelijk nieuw model is uitgekomen, met name de jeugd vindt het wel belangrijk dat je die drie cameraatjes laat zien aan de achterkant.
Maar Koen, wat vond je dan van zeg maar de App Store en de abonnementen? Want hun ecosysteem, wat ze eigenlijk uitventen door middel van abonnementen, dat maakt inmiddels bijna een kwart van de omzet uit.
Ja, en dat is heel mooi dat die strategie goed tractie heeft. Ik vond de groei daar, ja, daar zat groei. Maar dat was nou ook niet dat je zegt van ik sla er van achterover. Mm. Het downloaden van nieuwe efficiency apps en daarvoor betalen, dat is blijkbaar wel nog steeds een goed punt. Dus de strategie die Apple daarop heeft ingezet, daar ben ik tevreden over. Ik vond het geen hele slechte cijfers. Je ziet dat met name een aantal landen, Mexico, India hebben we het natuurlijk al over gehad, maar dat daar de verkoop ook nog groeien. Het is met name Noord-Amerika waar het tegenviel en Europa. Maar om nou te zeggen, dit waren echt hele goede cijfers. Ik ben benieuwd of ze het volgende kwartaal ook die iPhone verkopen nog op dat niveau weten te houden.
Nou, volgens mij waren de beleggers ook niet super enthousiast. Want volgens mij is de koers per saldo niet veel gedaan.
Nou, hij was na beurs was hij toch wel 1% of 2,5% hoger. Hoe deze week gaat aflopen, weet ik nog niet.
Ik dacht dat het effect er al een beetje aan het uitlopen was. Maar goed, we gaan naar Uber. Ook een grote speler op het gebied van zeg maar de platformeconomie. Dat is in 5 dagen meer dan een kwart gestegen. Ze hebben veel betere resultaten laten zien dan verwacht. Ook veel beter dan Lyft, hun Amerikaanse concurrent. Eigenlijk precies het tegenovergestelde. En Koen, ook zij zetten kunstmatige intelligentie in om maaltijdbezorging en taxiritten efficiënter te gaan verlopen. Ze hebben een miljardenverlies. Ze hadden, geloof ik, in de vergelijkbare periode vorig jaar iets van 6 miljard verlies. Dat is teruggebracht tot een half miljard. Het gaat echt crescendo, lijkt het. Ja,
dit is typisch ik vind dit een heel mooi bedrijf in de manier waarop ze zichzelf breder hebben gemaakt. Hè? Niet alleen meer de taxiritten, maar en taxiritten en bezorging en in Amerika zelfs vracht die je op het platform kan zetten. De grote stappen, ze halen heel veel mensen uit armoede, geven de kans om zelfstandig te zijn. Fantastisch. En op termijn gaan zij natuurlijk van nieuwe technieken nog meer profiteren. Mm. Want wat als er wel zelfrijdende auto's zijn? De grootste kostenpost voor Uber nu is dat ze, te weinig, maar de chauffeurs moeten betalen. Over een aantal jaren zijn er geen chauffeurs meer nodig. Maar Koen, je zegt net dat het geweldig is dat al die mensen werk hebben. En die hebben dan straks geen werk meer. Dat klopt, Rob. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dat soort banen gaan uiteindelijk ook weer vervangen worden door andere banen waar mensen ook heel hard nodig zijn in de economie. Dus ik snap wel dat Uber goed beloond werd. Ook omdat het bedrijf, als je kijkt ten opzichte van de koers van een aantal jaar geleden, was het aandeel nog behoorlijk achtergebleven. In 2019 was de waarde van Uber hoger dan nu. Maar de spreiding en het resultaat waren slechter. Ja. Dus ja, mooie transformatie.
Ik wil de vragen waar we nu naartoe gaan combineren met cijfers. Starbucks, er is namelijk een vraag binnengekomen over Starbucks. Die zijn met cijfers gekomen. En kort samengevat, het gaat met name goed in China met Starbucks. De luisteraar vraagt, ik heb een vraag over Starbucks. Wordt weinig besproken in de podcast, maar de luisteraar heeft het al enige tijd in portefeuille. Hij is enthousiast over het businessplan van het bedrijf. Sterk merk, voldoende groeipotentieel. Mijn vraag gaat over de balans van dit bedrijf. Namelijk, het bedrijf heeft $37 miljard in schulden op de balans. Daartegenover heeft het bedrijf minder activa, negatief eigen vermogen van $8,5 miljard. Ondanks het negatieve eigen vermogen koopt het bedrijf eigen aandelen in en keert de dividend uit. Zou het niet verstandiger zijn als het bedrijf het eigen vermogen probeert te verbeteren in plaats van de aandeelhouder te belonen met dividend en aandeleninkoop? Wat zijn de risico's van een negatief eigen vermogen? Edin.
Dit is ook weer, en nu val ik in de herhaling, dit is ook weer een mooi voorbeeld van waar ik het daarnet over had, die nieuwe omgeving waar je naartoe gaat. Ik hoor nog steeds heel veel mensen, elk een is te veel, zeggen ja, met het vooruitzicht of wat hogere inflatie, vol in de je moet meer schulden gaan nemen. Individueel en als bedrijf. Ik denk ja, dan heb je het eigenlijk over de helft van het verhaal. Want die hoge inflatie heeft weer invloed op wat je als bedrijf doet en de omzet en de winstgeving. Ik zou in die omgeving waar je naartoe gaat, met weer normale rentestanden, met hogere inflatie dan we zijn gewend, zou ik aan iedere ondernemer willen adviseren, hoe scherp je de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen altijd in de gaten hebt gehouden. Hou dat vanaf nu nog scherper in de gaten, want als die verhouding uit het lood slaat, in de zin dat je te veel vreemd vermogen hebt, dan ben je kwetsbaar voor ontwikkelingen om je heen waar je geen invloed op hebt. Zoals wat doet de rente? En als we dan even houden bij dit bedrijf en deze vraag van de luisteraar. Ja, dit is nou een heel mooi voorbeeld van een bedrijf waarvan ik denk, ga nou die verhouding gezonder maken en meer eigen vermogen en minder vreemd vermogen. Daardoor ben je minder kwetsbaar voor wat er zich om je heen gaat afspelen, waar je, zoals jij daar net zei toen je het over Shell had, geen enkele invloed over hebt.
Amen.
Amen.
Maar ik wil er nog wel één ding in de breedte aan toevoegen. Kijk,
dan ga ik ook maar amen zeggen zo meteen.
Kijk, Starbucks heeft ontzettend veel mensen in dienst. En wat we eerder gezegd hebben, in een periode waarin je inflatie gaat krijgen, moet je kijken ook. Kijk, de afgelopen periode hebben we het heel makkelijk gehad met die dalende rentes. Ja? En maakt het allemaal niet zoveel uit of je nou wel of niet hoeveel schuld er was. En balans lezen, ach, waarom zou je dat doen? Totdat het maar om één ding gaat. Het lezen van de balans en weten waarin je belegt. Ja? Welke dingen zijn daarin belangrijk? Hoeveel schuld heeft het bedrijf en hoe lang is die schuld gefinancierd tegen welk onderpand? Dat is één. Tweede, hoeveel personeel? Want als al dat personeel straks zegt, jongens, wij gaan net zoals die jongens in Born een wilde staking aan. Want wij willen, nou ja, in Born gaat het dan niet om het salaris, maar om een afvloeiingsregeling, helaas. Maar als je in Amerika zegt, oké, we willen er allemaal $1 of $0.50 bij. Moet je kijken hoe dat doortikt voor Walmart. Maar ook voor Starbucks. Ja, en inflatie is een wereldwijd probleem. Dus wereldwijd moet Starbucks meer geld gaan betalen dadelijk aan zijn personeel. En je hebt allerlei mensen, beleggers, die gewend zijn aan een bepaald dividend. Ja. Die moet je hun shotje dividend geven. Want als ze hun shotje dividend niet krijgen, ja, dan komen ze in opstand.
Daar weer uit de gratie.
En vervolgens heb je ook nog de bank die achter je aan zit en zegt, goh, Starbucks, geef die bucks maar hier. Want we moeten een beetje aflossen op al die schulden. We willen die verhoudingen beter gaan brengen. Want jullie onderpand is ook minder waard. Hm. Nou, daar zit je dan. Fantastisch merk. Helemaal mee eens. Gaan we over een aantal jaren, nou, misschien dat ze nog een suikerbelasting gaan krijgen. Maar oké, die even parkerend. Dus zonder de syrup. Dit is wel een bedrijf dat ervoor moet zorgen dat ze dat ze uit die gevarenzone komen. En dat zien we nu nog niet gebeuren.
Amen.
Ja. Bij de volgende vraag moest ik meteen aan jou denken, Edin, want het zit weer op het monetaire bankgebied. De bankencrisis is deze week weer opgeleid. Daar hebben we het inderdaad over gehad. Na de crisis in 2008 is er gesproken over een aparte bank alleen voor betalingen, zonder risicovolle zakenactiviteiten. Deze is er niet gekomen. Waarom worden...
Die is er wel. Ja, bijvoorbeeld een bedrijf als Adyen. Ja. Die doen alleen maar betalingen.
Dat klopt, maar niet een bank voor consumenten waar ze alleen aan retail banking doen. En waarbij zeg maar het risico van investment banking eruit is gefilterd. De vraag gaat als volgt verder. Waarom worden rekeninghouders gestraft bij faillissement terwijl ze niet in de winst delen zoals aandeelhouders? Is het beperkte garantiestelsel niet gewoon het probleem? De meeste particulieren krijgen hun geld wel terug, maar bedrijven met hogere saldi niet. De vraag is dus, biedt een pure betalingsbank in combinatie met een volledige garantie van de deposito's niet meer veiligheid?
Allereerst mijn grote dank aan de luisteraar die zo'n macrovraag heeft ingestuurd. Want we krijgen meestal microvragen waar ik dan heel weinig mee kan. Volgende keer als je ook nog de term centrale bank ergens in kunt zetten, dan krijg je bonuspunten van mij. Even naar de vraag zelf. Ik begrijp het inderdaad heel goed dat hij zegt, hij of zij, beperkte garantie kan een probleem zijn. Even twee dingen daarover. Eén is weer waar we het daarnet over hadden. Ook dit weer is een voorbeeld van die nieuwe omgeving. Want voorheen was het voor klanten niet makkelijk en duur om geld van de ene bank af te halen en naar de andere bank te gaan brengen. Dat kan nu heel snel en heel makkelijk. Dus daar zit je gewoon mee. En twee, en misschien nog wel belangrijker, wij moeten met z'n allen gewoon accepteren. Je kunt niet alles garanderen. Onzekerheden horen in het leven. Onzekerheden horen als je een ondernemer bent. En het is heel cru om te zeggen, maar een economie waarbij je alle risico's die je maar kunt lopen gaat garanderen door de overheid, is een economie die niet loopt. Is een economie die onbetaalbaar wordt om het allemaal te garanderen. En is een economie die ze niet zo heel lang geleden in landen zoals Sovjet-Unie geprobeerd hebben op te tuigen. En het werkt niet.
Want je zou in feite als overheid voor alle banken, voor alle balansen, in feite voor de hele economie garant moeten staan. Ja, min
ik
of
bedoel,
meer.
Kijk, we hebben het hier over banken. Als je zegt wij moeten voor alle banken volledig garant gaan staan. En gegeven de rol van banken in onze economieën. Ja, dat is een hele dure grap. De grap waarbij je afvraagt, is het uit te voeren en is het wenselijk? Ik begrijp dat je daar naartoe zou willen, als je er zo heel snel over nadenkt. Maar het is uiteindelijk, denk ik, niet uit te voeren, niet vol te houden. En zelfs als het uit te voeren zou zijn en vol te houden zou zijn, funest voor de economische activiteit op termijn.
Oké.
Ik denk dat je hier ook een heel groot verschil ziet tussen waarom is nou met name die Amerikaanse regionale bankentak onder vuur. En kunnen we eigenlijk met zekerheid zeggen dat de Fed niet meer verder zal verhogen. En is Lagarde nog heel ferm en gaat wel verhogen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop banken gereguleerd zijn. Ja, in Europa zijn alle banken, groot en klein, gereguleerd en onder toezicht. De banken waar het nu misgaat in de Verenigde Staten zijn onder andere door wat politici uit het verleden uit dat toezicht gehaald. En die zijn dus nu veel risicovoller. Dus het probleem, alhoewel Europa daar niet immuun voor is, is het meer een Amerikaans probleem dan een Europees probleem. En daarbij komt dat je inderdaad, want de vraag ging, hè, bedrijven hebben die bescherming niet, waar particulieren dat wel hebben. Dat betekent dat je bij het balanslezen van het bedrijf niet alleen moet kijken naar hoeveel schuld heeft een bedrijf. En beveel mensen van harte aan om te beleggen in bedrijven met een sterke cashpositie. Maar je moet nu dus ook gaan kijken hoe goed is die cashpositie gespreid. Dat is nu ook de nieuwe wereld. Want als dat inderdaad allemaal bij Silicon Valley Bank staat, dan heb je dus nog steeds een probleem. Ja. Dus je cash management van het bedrijf, die 166 miljard van Apple. Hey, Tim, waar staat dat allemaal? En in zo'n geval kan 90 miljard terugkopen aan eigen aandelen misschien wel een hele belangrijke en verstandige beslissing zijn.
En als we het toch weer over die Amerikaanse regionale banken hebben, inderdaad, in Europa hebben we sinds 2008 gezegd, alle banken vallen onder normaal toezicht. Een van de lessen die ze in Amerika nu lijken getrokken te hebben is, die kant moeten wij ook naartoe. We gaan niet meer toezicht light doen. En dat betekent op korte termijn dat die banken, die krijgen met iets te maken wat Europese banken al 15 jaar hebben. Normaal toezicht, scherper toezicht betekent meer regels en meer kosten voor die bank. En dat zijn kosten die onze banken al lang en breed hebben genomen. Die hebben die kosten geïnternaliseerd. En dat proces moet bij een leeuwendeel van Amerikaanse banken eigenlijk nu pas gaan starten.
De laatste vraag, gezien de tijd. Door de opgelopen rente wil ik een deel van mijn resterende spaargeld beleggen in obligaties. Het rendement op obligaties is nu aantrekkelijker dan enige tijd geleden. Tegelijkertijd worden beleggingen in 2023 zwaarder belast. De overheid gaat uit van een te behalen rendement van 6%. Ik verwacht niet dat ik dit behaal met een obligatiebelegging. Als gevolg hiervan twijfel ik of ik dit geld op mijn spaarrekening moet laten staan of in obligaties moet beleggen. Hoe kijken experts hier tegenaan?
Als het een alternatief is, omdat je die 6% met obligaties niet haalt, dan maar op een spaarrekening te blijven zitten, dan lever je nog meer in, denk ik. De belasting die je daarover betaalt is dan lager. Maar als ik van een gemiddelde spaarrente met mijn meest optimistische bril over inflatie voor de komende jaren, als ik dat inflatiepercentage er vanaf haal, laten we zeggen 3-4%, ja, dan lever je dus nog steeds een goede 3% reëel in. En dat je met obligaties die 6% niet kunt halen, dat is wel zo. Maar je kunt tegenwoordig heel dichtbij komen bij die 6%. En als je mij toestaat om hier dan een voorbeeld te geven van het bedrijf waar ik dan werk. We hebben een obligatiefonds. En dat is onlangs bij Morningstar heel goed gewaardeerd. Omdat het een bovengemiddeld rendement biedt tegen beneden gemiddeld risico. En het belegt alleen maar in obligaties. En voor het eerst in een lange tijd kun je dus met obligaties weer gewoon keurige rendementen behalen. Mm. Misschien niet die 6% waar de overheid van uitgaat, maar je komt er wel akelig onder aanhalingstekens dicht in de buurt.
Oké. Iets op aan te vullen, Koen?
Nou ja, het is vooral een fiscale vraag.
Ja.
En, maar beleggingsinhoudelijke, ja, je kan veel beter. Ik weet ook niet om welk bedrag dit gaat. Blijf je onder het depositogarantiestelsel, dan zou je nog kunnen zeggen van nou, zet het dan maar op een spaarrekening. Maar verder, er is een reden. Ik kreeg van de week een vraag van een relatie. En die moet ook een langere periode liquiditeiten aanhouden. En dat ging precies over dit punt. Gaat het over een spaardeposito? Of nou, daarvan hebben we gezegd, zet het maar in een geldmarktfonds.
Mm.
Ja, maar de rente is hetzelfde. Ja, rente is wel hetzelfde, maar het risico niet.
Mm.
Want als die bank omgaat, for whatever reason, en het kan niet gebeuren totdat het gebeurt.
Mm.
Dus ja, liever het OAV-obligatiefonds.
Oké, we zijn bij de tips aangekomen. Koen, je mag je tip geven voor het luisteraar.
Nou, ik zou bijna nog switchen naar het OAV-obligatiefonds. Maar ik ga er zeker even naar kijken. Nee, ik ben een beetje... ik blijf weg bij de individuele tips. Omdat ik dat, weet je, het blijft gewoon super lastig. Het is ook welke termijn plak je eraan. En dan kan er altijd weer iets gebeuren wat je niet verwacht had. Want dat is altijd de grootste dingen die van invloed zijn. Dus blijf bij het gespreide mandje. Een van de eerdere vragen ook van nou, welke moet ik nou precies hebben? Van de bedrijven, welke beveel je me aan? Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de breedte hebt van je portefeuille. Dat je je ankerpunten uitzet voor de toekomst. En dat je daar je spreiding in hebt. En lees een balans. Kijk niet alleen naar hoeveel schuld zit erin. Maar ook als je cash hebt weggezet. Hoe veilig heb je dat gedaan? Ja, want dat zijn dingen die in de toekomst echt heel erg belangrijk gaan zijn. En hoeveel personeel. Want dat is inflatiegevoelig.
Wat is jouw tip voor de luisteraar, Eden?
Mijn tip voor Koen is dus Fresh Fixed Income Fund. Zo heet dat fonds van OAV.
Ja, heel goed.
Mijn tip voor de luisteraar is... Kijk, in het verlengde van waar we het daarnet over hadden... over die nieuwe omgeving die in mijn ogen gekenmerkt gaat worden... onder andere door structureel hogere inflatie dan wat we zijn gewend. Ervan uitgaande dat je als belegger dus een redelijk wat langere... beleggingshorizon hebt, jaar of vijf en langer, zou ik zeggen een zo breed mogelijke aandelenindex in de wereld. En omdat Rob er altijd op staat om het concreet te maken, ja. Dacht ik de iShares MSCI World Min Volatility Index. En waarom? Omdat in loop der tijd, als je die hele historie erop naslaat, welke beleggingscategorie wist keer op keer bijna de inflatie te verslaan? Dat waren de aandelen. Dus als je goede bescherming zoekt tegen een mogelijk gevaar van inflatie in de komende jaren. Het is misschien een onverwacht antwoord, of misschien een saai antwoord, maar aandelen. En hoe breed mogelijk, hoe beter. En dan kom je op zo'n worldwide index uit.
Okay. Daar gaan we de ISIN code van meenemen in de nieuwsbrief. Hartelijk dank. Edin Mucicic van OHV Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was de 38e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer praat ik nog even door met Sander van Essen van Easy Broker, partner van Beurstalk. Blijf dus nog even doorluisteren. Als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug bij Beurstalk. Easybroker is een nieuwe partner van Beurstalk en eens in de twee weken hoort u een gesprek met Easybroker. Vandaag is dat met Sander van Essen van Easybroker. Sander, welkom.
Dankjewel.
Vorige keer legde je uit wat Easybroker te bieden heeft aan beleggers. Laten we nu wat dieper ingaan op de kosten voor beleggers.
Ja.
Er zijn brokers die 0% commissie berekenen op de handel in aandelen. Waar leven die partijen van?
Dat is een goede vraag. Weet je, het zit vooral in de spreadkosten. Misschien betaal je maandelijkse kosten. Maar niks is gratis. En voor niks gaat de zon op en zo ook niet op de beurs. Dus ergens zit er een addertje onder het gras. Wat er toch uiteindelijk voor zorgt dat jij als particulier, als belegger, niets hoeft te betalen voor die trade. Daar zit iets achter. En dat kan zitten in de spread. En wat we daarmee willen zeggen is dat bijvoorbeeld er 3 cent in de prijs verwerkt zit. Dat zou zomaar kunnen. Wat ook kan gebeuren, is wat je ziet bijvoorbeeld in Duitsland, is dat de payment for order flow is. Dus dat de flow van de klanten, dus alle orders die de klanten doen, dat die verkocht wordt aan een bepaalde beurs of een marketmaker. En dat die marketmaker of beurs daarvoor betaalt. Dat is bijvoorbeeld wat er gebeurt bij de Giro. In Amerika werd dat heel groot gemaakt met Robinhood. Dat is toen gigantisch misgegaan in het geval van GameStop.
Ja.
En waarbij al die orderflow werd verkocht aan Citibank of Citadel. En ze wisten van tevoren al wat er ging gebeuren. Hebben de stopper opgezet. En opeens konden de beleggers niet meer GameStop kopen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele rare gang van zaken. En in Nederland mag het ook niet. Is verboden hier in Nederland. Maar in andere Europese landen zie je het nog wel eens voorkomen. En ik denk dat misschien is dat een goede Europese regel. Dat we daarmee stoppen met z'n allen.
Bij jullie betaal je dus wel. Kun je iets meer zeggen over de commissie en de structuur van de kosten die je hebt als belegger als je bij jullie een rekening opent?
Ja, bij ons betaal je niks per maand. Dus je hebt geen vaste kosten. De enige kosten die er zijn is de commissie voor een trade die jij doet. En daar zit een minimum op en een maximum. En voor iedere trade die er gebeurt rekenen we een bepaald minimum. Dat is verschillend voor aandelen, voor opties, voor futures, voor warrants, obligaties, noem het maar op. Voor ieder product heeft zo zijn eigen commissiestructuur. Maar dat is het dan ook. Er worden vaak exchange fees. En dat is iets wat wij direct aan de beurs betalen. Je moet het zien als btw.
Daar kom je niet omheen.
Dat is, dat moet je altijd betalen. Onze prijs is exclusief de btw. Daar komt de btw komt er overheen. En dat is maar, het is niet 20% hoor. Dat is vaak veel lager. Maar die wordt erbij. En dat wordt uiteindelijk van de rekening van de klant afgehaald.
Er zijn er veel brokers die schermen met kosten. Dus ja, beleggers zullen ook graag vergelijkingen maken. Hoe maak je nou een goede vergelijking tussen verschillende brokers?
Ja, ik denk dat dat steeds lastiger wordt. Vooral in het geval van brokers vergelijken zoals Easybroker met bijvoorbeeld de Giro of eToro. Waarom dat lastig is, omdat brokers zoals eToro en de Giro, die doen automatische valutatransacties. Als je bijvoorbeeld een aandeel Apple wil kopen in dollars, dan doet de Giro of eToro doen automatisch jouw euro's omzetten in dollars en daar rekenen ze een bedrag voor. Dat bedrag is vrij fors. En ze lijken heel goedkoop in hun commissie, maar omdat die automatische valutaomrekening erin zit, wordt het in één keer een stuk duurder. Om een vergelijking te geven, als jij bij Easybroker een aandeel Apple wil kopen, dan moet jij zelf je euro's omzetten naar dollars. En daar wordt een bepaalde commissie voor gerekend. En die commissie is een minimum van 3 euro. Dus stel jij zet 100 euro om in dollars, dan betaal je daar 3 euro voor. Bij de Giro betaal je 0,25% over het geheel. Dus vooral op grotere bedragen van 1000 euro of meer gaat dat flink in de kosten lopen. Terwijl die bij ons dan nog steeds 3 euro is. Vaak wordt het in vergelijkers, wat beleggers doen is appels met appels vergelijken. Maar het is heel moeilijk als er ook peren mee gemoeid zijn. Want die peren die kunnen wel eens het verschil maken tussen goedkoop of eigenlijk best wel duur. Dus het is erg belangrijk om op al die facetten te letten.
Sander, ik krijg wel eens de vraag van luisteraars als het over brokers gaat. Een hele persoonlijke vraag, namelijk Ze willen weten, wat is nou voor mij de beste broker?
Ja.
Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?
Ik denk dat dat per persoon verschillend is. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Samen met jou het gesprek te gaan over dingen die ons bezighoudt als broker. Maar ik denk, weet je, ik zit hier niet om zieltjes te winnen voor ons bedrijf. Ik wil graag meer uitleg geven over wat een broker doet, waar je op moet letten met verschillende kosten. Maar dat kan voor iedereen anders zijn. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld obligatietools. Als een belegger van 20, ik kan me goed voorstellen dat die denkt van, nou, zit ik helemaal niet op te wachten, joh. Doe mij een leuke app. Nou, prima, dan ga je bij Bux.
Ja.
Iemand die alleen maar in ETF's handelt, dag in dag uit of bijvoorbeeld iedere maand. Ja, er is wat voor te zeggen dat je bij de Giro in die kernselectie zit. Fantastisch, doe je ding. Iemand die wat serieuzer met obligaties bezig is, wij hebben een fantastische tool daarvoor. Nou, kom je naar ons of ga je naar een andere broker die met Interactive verwant is. Ik zal nooit zeggen dat wij de beste broker zijn, want dat hangt echt af van je situatie. En ik denk wel, ja, wij mogen daar zo eerlijk in zijn om dat te zeggen. Wij doen dingen op een bepaalde manier. En ik denk dat als beleggers, jong of oud, man of vrouw, als ze dat leuk vinden, als ze dat aanspreekt, wees welkom.
Je stipt al aan, je kunt een aandeel Apple kopen bij jullie.
Ja,
dat lijkt me ook wel noodzakelijk als je broker bent voor beleggers. Maar dat roept bij mij de vraag, waar kan ik allemaal terecht? Op welke beurzen kan ik handelen als ik een rekening heb bij EasyBroker?
Ik durf wel met alles vertrouwen te zeggen dat via EasyBroker je toegang hebt tot de meeste markten wereldwijd. Niet alleen in Europa, maar ook Amerika, Oceanië, Azië. Eigenlijk alle markten die er zijn, daarvan is een beurs vertegenwoordigd op het platform. 150 beurzen en er worden nieuwe aangesloten indien die vraag er is van beleggers. 150 beurzen in meer dan 33 landen in 26 verschillende valuta's.
Ja.
Dus ja, wat niet eigenlijk.
En geldt dat ook voor de producten die je kunt kopen? Want ik weet ook dat bij sommige brokers het voor particulieren al heel lastig is om een obligatie te kopen. Of bepaalde ETF's. Hoe breed is het scala wat dat betreft?
Er zijn meer dan 20.000 ETF's. En zoals je weet is voor ETF's ligt het iets anders. Omdat je hebt Amerikaanse ETF's, je hebt Europese ETF's. Europese beleggers kunnen niet beleggen in Amerikaanse ETF's vanwege belastingregels. Dus in Europese ETF's zijn er meer dan 17.000. Dat is een hoop, dus je moet op een gegeven moment een beetje gaan schiften.
Ja.
Aandelen precies hetzelfde, meer dan 60.000 aandelen. Obligaties is inderdaad een andere tak van sport. Maar binnen ons platform is er een bepaalde tool, dat heet de Bond Search Tool. En daarin kun jij verschillende parameters opgeven. En zijn er bijvoorbeeld alleen al van de staat Nederland 400 verschillende obligaties te verkrijgen. Dus ja, heel uitgebreid.
Dankjewel, Sander. Let op. Beleggen in financiële producten bevat risico's. Je beleggingen kunnen in waarde stijgen of dalen en verliezen kunnen groter zijn dan de waarde van je oorspronkelijke belegging.